de groep waar hij in zat, dat viel niet meer onder de kleine criminelen. Toen heeft hij me in mijn rug getrapt, gelijk in de kelder gegooid en ook geen drinken meer gegeven. Dat je op je kwetsbaars in je ondergoed achter een raam staat waar iedereen je zo kan zien. Oh, er komt er weer één. Je was maar 20 euro waard, dus je was niks waard. En wie komt mij nou nog halen? Daar vanuit is er een situatie ontstaan waarin dus weer seksueel misbruikt ben door die groepsleider. En later hoorde ik dat het nog 5 meisjes waren.
Iedereen heeft een eigen verhaal. En er zijn nog zoveel bijzondere verhalen die verteld moeten worden. Verhalen die ons prikkelen, inspireren, taboes doorbreken of ons leren om te gaan met tegenslag. Ik ben Iris Enthoven en je luistert naar de podcast Telt een eigen verhaal. Mijn gast deze week onder de pseudoniem Merel komt uit een gebroken gezin en werd na slechte schoolresultaten op haar 15e in een internaat geplaatst. De 11 jaar oudere Mike geeft haar de aandacht en liefde waar zij naar snakt, maar dat ze verstikt raakt in het web van een loverboy heeft ze op dat moment niet in de gaten. Ze kiest ervoor dit verhaal te vertellen om andere slachtoffers van loverboys te kunnen waarschuwen en een hart onder de riem te steken, maar ook om grensoverschrijdend gedrag en misbruik bespreekbaar te maken. Dank je voor je komst, Merel.
Ja, leuk.
We gaan altijd een beetje chronologisch deze podcast van start. Ja. Dus laten we gewoon bij het begin beginnen. Hoe was jouw jeugd?
Nou, ik denk dat op zich tot een jaar of 12 ik een prima jeugd heb gehad. In een bovenmodaal gezin opgegroeid. En totdat mijn ouders gingen scheiden. En dat werd eigenlijk een vechtscheiding. En de verhalen zoals ik ze heb ervaren, dat het een beetje opgestookt werd tegen of je moeder of tegen je vader, zorgde ervoor dat ik me voelde alsof ik een keus tussen hun moest maken. Maar ja, ik werd natuurlijk ook wel rebels. Dus ik hopte van de een naar de ander met ruzies. En uiteindelijk voelde ik me gewoon niet meer gezien. Ja, mijn ouders kregen allebei een nieuwe partner. Ik ging steeds verder van het gezin wegstaan. En uiteindelijk ontmoet je iemand die jou wel ziet.
Ja, want thuis koos je dan, kreeg je daar aandacht en liefde of hoe?
Ik denk oprecht nu ben je ouder, dat het niet te maken heeft met geen liefde krijgen. Maar dat het echt te maken heeft met het gezien worden.
Ja.
En als je heel rebels bent, dan ben je eigenlijk dat vervelende kind.
Ja,
en,
dus het is vooral negatieve aandacht die je dan krijgt.
Ja, eigenlijk wel negatieve aandacht. Ja. Veel strenge regels. Daar zat ik dan op mijn kamertje.
Ja.
En iedereen was plezier aan het maken. En ik had thuis weer ruzie, omdat ik had gewoon moeite met de regels die niet of door mijn vader of door mijn moeder bepaald werden. Kijk, je bent weggehaald uit je eigen gezin, hè? Dus kinderen moeten zich dan maar gaan aanpassen aan een nieuwe situatie. En ik kon dat gewoon niet.
Nee. En in hoe uitte dat rebels gedrag zich?
Ik denk dat ik op een gegeven moment het gevoel had dat ik misschien ontastbaar was in dat het me niet meer raakte wat er gezegd werd en dat ze me niet meer kwetsten. Dus mijn schoolresultaten gingen achteruit. Ik vocht met de leraren. Ik liep weg als ik mijn zin niet kreeg. En ja, eigenlijk dat. Dus het valt nog mee.
Ja.
Maar ik was wel rebels voor hun.
Ja. Ja, dus op een gegeven moment besluiten ze jou ook naar een internaat te sturen.
Ja, mijn vader die had al helemaal zijn handen van me afgetrokken. En ik leerde die oudere jongen dus kennen. Dus mijn ouders of mijn moeder. Ik noem nog steeds mijn moeder en mijn stiefvader ouders. Omdat dat komt omdat ik geen contact meer heb met mijn vader. Maar hun hadden op een gegeven moment zoiets zo van, de spanningen waren zo hoog thuis. En ik kreeg toch wel mijn zin, want ik liep weg. En dan ging ik naar deze Mike toe, deze oudere jongen.
Ja.
Dus hun dachten dat dat de beste oplossing zou zijn voor mij, voor mijn toekomst.
Ja, want zij kenden op dat moment Mike, de oudere jongen.
Nou ja, ze wisten wie hij was. En ze hadden natuurlijk ook advies gevraagd van, goh, wat moeten we nou met een lastige puber? Dus bij de instantie zeiden ze, nou, nodig hem vooral deze jongen uit en dat soort dingen. Dus ja, dat was wat ze ook deden.
Ja, en wat was hun indruk van Mike?
Ja, de indruk wat ze toen hadden, dat heb ik pas veel later gehoord. Maar wat je gewoon als kind duidelijk ervaart, is dat ze het niet eens zijn met de keuze in deze jongen. Hij is ouder, hij was een crimineel, hij had al kinderen. Hij was degene die ervoor zorgde dat er een plek was waar ik naartoe kon als ik ging weglopen.
Ja.
Dus hij was niet oké.
Hij was 11 jaar ouder, toch?
Ja.
Ja. En je zegt nu crimineel. Is dat ook iets wat je ouders wisten op dat moment?
Nou, dat was wel ingelicht. De politie had zelfs gezegd dat ze geen zorgen hoefden te maken om drugs. Want daar stond hij niet bekend om.
Oké.
Ja, dus ja. Dat waren de criminele activiteiten wat wij wisten. Wat hij in ieder geval niet deed.
Ja, en wisten ze ook wat hij wel deed?
Nee, ze noemden het in de volksmond een kleine crimineel.
Oké.
Ja.
Oké, nou niet heel geruststellend voor je ouders, kan ik me voorstellen.
Nee, zeker niet. En zeker de groep waar hij in zat, dat viel niet meer onder de kleine criminelen. Maar ja, de politie verzekerde dat ik daar niet mee in aanraking zou komen of in de problemen zou komen, laat ik het zo zeggen.
Ja, dus je ouders maakten zich natuurlijk op een gegeven moment redelijke zorgen.
Ja.
En die besluiten dus om jou, of dat de oplossing is om jou naar een internaat te sturen.
Ja.
Om je ook een beetje weg te trekken van hem, of niet?
Nou, er was gewoon geen grip meer in het sturen van mij. En mijn moeder wist oprecht niet meer hoe ze het moest doen.
Ja.
En dus ja, ze was geadviseerd om eens te kijken of dat de oplossing zou zijn. En ik was het daarmee eens. Hè. Heel vaak denken mensen dat het niet zo is. Maar ik ben daar ook gaan kijken. Want er is zoveel spanning thuis. Dat je eigenlijk wel blij bent dat je weg kan.
Ja, precies. En waar was dat? Of hoe ging dat? Wanneer je daarheen ging? En...
Nou ja, het internaat lag in het bos. En het had allemaal kleine paviljoentjes. Dus in elke groep heette dat. En ik was toen het enigste meisje nog. En er was een soos waar je naartoe kon. Ja, er waren wel wat regeltjes, maar die, ja...
Ja, maar niet zo streng misschien als thuis dus.
Nee, helemaal niet, nee. En ik had het idee ook dat ik daar gezien werd.
Ja, ja, hoe kwam dat?
Ja, het draaide om jou om te helpen hoe je gewoon je toekomst in zou gaan vullen. En als je in een neerwaartse spiraal thuis zit, waarin je eigenlijk alle regels verbreekt die ze opleggen, en er is zoveel spanning, en die regels zijn daar niet, en ja... Dan voel je gewoon gezien.
En de relatie met Mike, die gaat natuurlijk door. Hoe heeft hij jou een beetje verliefd kunnen maken en hoe heb jij hem ontmoet? Hoe is dat ontstaan?
Nou, ik ontmoette hem doordat mijn vriendinnetje verliefd was op hem. En zij zei, we gingen eigenlijk altijd naar de paarden toe naar school. En nu zei ze van, ze wist naar een jongen toe gaan, die had 4 honden en die zouden we dan uitlaten. En daar deed ze een beetje geheimzinnig over. En toen wij er naartoe gingen, daar deed die deur open. Toen snapte ik het wel. Het was al een oudere iemand. En hij zat vol tatoeages. Nou, in die tijd, dan als je vol tatoeages zat, dan was je een aso. En nu is het gewoon normaal.
Ja.
En ik vond hem wel stoer eigenlijk. Maar ja, goed. Zij was er verliefd op en hij bleek een vriendin in huis te hebben en ook nog eens 3 kinderen. Dus dat vond ik niet oké.
Nee,
dat was mijn gevoel.
Dat was geen optie toen.
Nee. En uiteindelijk kwam haar moeder erachter. Mocht ze niet meer met mij omgaan, want ze had gezegd dat ik verliefd op hem was. En, maar hij bood continu zijn huis aan als ik thuis ruzie had. Dus ik heb wel eens de vraag gehad van... Ja, wanneer werd je, of nu ook eigenlijk, hè, wanneer werd je verliefd op hem? Maar achteraf denk ik, ja, ben ik wel verliefd op hem geweest? Heb ik dat niet verward met het gevoel van ik word gezien?
Ja, precies, met een stukje veiligheid, dacht je toen.
Ja, of dat je er wel toe deed, want iemand was blij om je te zien... in plaats dat je ruzie kreeg thuis en je moest naar je kamer toe.
Ja, en, maar dat vriendinnetje, daar heb je toen het contact mee moeten verbreken.
Ja, die zei dat ik verliefd op hem was en dat was niet zo... En die moeder was heel erg boos, die had ons betrapt. En die was heel erg boos op mij en dat vond ik zo onterecht.
Ja.
Dus ik heb haar daarna ook niet, gewoon nooit meer gezien.
Nee.
Was ook zo teleurgesteld dat zij mij dat flikte.
Ja. Maar hoe was het dan bijvoorbeeld op school? Want je zegt van, ik werd thuis niet gezien en dat was eigenlijk hetgene wat hij jou wel gaf.
Mm-hmm.
Maar was er dan in je omgeving, hoe was het verder?
Nou, de omgeving ziet jou gewoon ook als rebels. En als het op school niet meer gaat, ze hadden tijdens de scheiding of net na de scheiding, hadden ze in het team afgesproken op school van nou laten we Merel maar een beetje gaan. Hè. Die zit met de emoties en de ouders zijn gescheiden en zo. En toen dacht ik, nou, daar gaan we maar mooi gebruik van maken. Dus ik deed ook niks meer op school. En als ik daarop gewezen werd, dan had ik maar 1 optie. Dat was met de leraar in gevecht gaan, omdat ik ja, het er gewoon niet mee eens was.
Nee.
Ja.
En je zei al van toen op een gegeven moment het contact met je vader, was het toen al minder?
Ja, die was er eigenlijk helemaal niet.
Nee.
Nee.
Dus het was vooral je moeder die nog probeerde om een beetje jou wel, ofwel van die Mike een beetje weg te halen, of samen een oplossing te vinden om naar het internaat te gaan.
Ja, mijn vader was, die was gewoon niet meer in zicht.
Nee. Nee. En had je broers of zussen?
Ik had een klein broertje.
Oké.
Ja.
En hoe was het voor hem?
Nou, ik heb die vraag eigenlijk nooit aan hem gesteld. Ik weet wel, zal maar zeggen, dat het voor mijn moeder betekende dat het extra haar best moest doen om voor het hem wel goed te doen.
Oké, dat voelde ze.
Ja, dat voelde ze enorm. Ja.
Want hij heeft natuurlijk ook schade geleden van een vechtscheiding, denk ik.
Ja.
Bewust. Ja. Maar hij werd niet rebels, of hoe ging hij ermee om?
Nou, hij was ook rebels, maar niet zo als ik.
Nee, oké. Nee. Ja. Nee. En dan ga je natuurlijk naar het internaat, maar je relatie met die oudere jongen is nog steeds aan.
Ja.
Ja. Of was het toen al een relatie?
Nee, het was mijn vriend. Het was wel een speciale vriendschap.
Ja.
Maar toen ik terugging op verlof, zo heet dat als je dan een weekend naar huis toe mag, kwam ik erachter dat hij in het ziekenhuis lag. Hij had gevochten en had een honkbalknuppel op zijn hoofd gekregen. En zijn huis werd ook leeggehaald, de honden gingen weg, die vriendin was weg, de kinderen waren weggehaald, want hij kon daar niet meer voor zorgen. En eigenlijk zijn we toen in de weekend verloven dat ik er was, was er thuis ook geen spanning meer. Dat was ook heel raar. Eigenlijk heel fijn. En ze lieten me ook daarin los. Maar groeide ik wel door meer naar Mike toe. Ik zat daar wel de weekenden bij hem.
Ja, en vertelde hij ook waarom zijn vriendin en de kinderen en iedereen weg was?
Of Mike dat vertelde?
Ja, nee. Dat lijkt me natuurlijk voor jou ook best wel gek. Dat je dan opeens in een...
Ja, maar het grappige is, je kan niet alles meer herinneren. En ik ben in 2019 terug naar het archief in de rechtbank gegaan in Den Haag om te kijken naar mijn dossier. En daar staat bijvoorbeeld in dat ik veel langer onder invloed van hem was. En dat weet ik gewoon niet. Ik was niet 15, ik was 14. En dat soort dingen die je nu vraagt, dat weet je gewoon niet meer.
Nee.
Dus je weet, ja, dat kan ik mij dus echt niet herinneren.
Nee, ook een beetje verdrongen misschien.
Ja, of dat het me ook helemaal niet interesseerde.
Nee. Dus dan op een gegeven moment wordt het een intensievere relatie.
Ja.
Hoe is dat, die periode?
Nou, als de spanning thuis wegvalt in de weekenden, groei je naar elkaar toe. En ik leerde een vriendinnetje kennen daar zo. En het was eigenlijk altijd gezellig. Dus het was nog fijner als op het internaat. En als je 15 bent, dan denk je gewoon wel dat je de wereld aan kan. En dat je het allemaal wel weet. Dus zo voelde ik mij daar ook. En er gebeurden in dat huis ook dingen waarvan we nu eigenlijk erom kunnen lachen. En dat kan ik eigenlijk alleen met Kelly. Dat is dat meisje wat ik dan heb leren kennen, nog steeds mijn beste vriendin is. Omdat het te bizar is wat daar is gebeurd in dat huis. Kan ik dat juist met haar delen.
Ja, jullie hebben het samen meegemaakt. Wat voor voorbeelden zijn dat dan?
Nou ja, op een gegeven moment was er een jongen die in huis werd gehaald. Die moest eigenlijk op mij oppassen omdat hij vast zat. Die dacht van nou, we gaan mijn vader eens in huis halen en kijken of hij met de ex van Mike, want dat was prostituee, of ik daar geld mee kon verdienen. En Kelly en ik zaten boven aan de trap dat te luisteren. Dat vonden we hartstikke spannend.
Ja.
Of er kwam iemand binnen met een heel raar hondje. Maar het hondje was niet raar. Hij had spacecake, kreeg hij elke keer.
Oh,
weet je, dat soort dingen.
Ja, dat je echt achteraf denkt, van, hoe kan dat? Maar je was dus met z'n tweeën daar, met Kelly.
Ja, nou ja, in zoverre met z'n tweeën. Zij behoorden op een gegeven moment ook bij de vriendengroep die altijd bij ons in huis was, of in zijn huis.
Ja.
En toen was de vakantie voorbij, zomervakantie. Toen moest ik terug naar het internaat toe. En toen hoorde ik hoe leuk hun het hadden. En toen zei Mike, kom je nog een weekje? Toen dacht ik, nou, dat is wel toch nog een weekje vakantie. En dat kon niet bij het internaat. Dus toen heeft hij mij onder bedreiging van een vuurwapen weggehaald.
Neem ons mee naar dat moment, want hoe was dat?
Nou, het ging natuurlijk heel snel. Maar op het moment dat ik lag op mijn bed eigenlijk teleurgesteld van, nou, ik mag niet nog een weekje. En ik was ook een beetje jaloers, weet je, hun hadden nog plezier en ik moest hier zitten. Dus het internaat was eigenlijk in één keer niet meer zo leuk. En toen hoorde ik een piepende auto voor de deur. En een hoop geroezemoes en ik schrok daar eigenlijk een beetje van op. En deed de deur open en in de gang zag ik die Mike met de groepsleider vechten. En op dat moment zei hij tegen mij, kom, je moet meegaan. En had hij een vuurwapen. Maar dat gaat zo snel, want ja. Ik zag ook een andere groepsleider van een andere groep er aankomen. Ik heb de politie gebeld en in mijn andere ooghoek zag ik een politiebusje aankomen en ik zag dat vuurwapen.
Ja.
En ik dacht alleen maar, oh, dit is mijn schuld. En als hij gaat schieten, dan is dat ook mijn schuld. Dus ik ben meegegaan. Ik heb opgevangen, zal maar zeggen, dat de politie ervoor had gekozen om mij te laten gaan om de rust voor de andere jongeren te behouden. Want als ze zou gaan schieten, hoeveel jongeren zouden er in problemen zijn? En dan zaten we in de auto. En toen zei ik, ja, maar ik voelde me in één keer een heel braaf meisje van, nou ja, ik moet naar school en dan moet ik het goed doen. Ja. Weet je, dat moest gebeuren. En dan ga je met hem mee naar huis.
Maar wilde je dat? Is dat wat je... Want je zegt wel van, tuurlijk had je heimwee. Was je blij dat hij je soort van kwam halen?
Niet natuurlijk op de manier waarop. Want je hele omgeving waarschuwt je. Dat is dan, je krijgt een besef van, oh, iedereen waarschuwt je. Daar heb je niet naar geluisterd. En dit is jouw schuld naar wat er gebeurt.
Ja.
Zo gaat het heel de tijd in die rollercoaster. Dus... Ik was aan de ene kant blij, ja, dat ik mee... Ik voelde me ook vereerd dat hij zo op die manier mij kwam halen. Maar ik was natuurlijk wel met waarden en normen opgegroeid en opgevoed.
Ja.
Dat ik wist dat het niet oké was.
Ja. Op dat moment rij je weg met de auto.
Mm.
Realiseer je dan ook al van, ik kom nooit meer terug in het internaat?
Ik denk het wel, want ik draaide het gelijk om van, nou moet ik wel dan mijn school doen. Ik moet het dan wel goed doen, hè? Dan moet ik hier ook een succes van maken.
Ja.
Want als je al thuis een rebels bent en je hebt het ook eigenlijk verpest op het internaat, dan denk je, nou laat ik dan maar mijn best doen. Dit is de enige kans die ik nog heb.
Ja, en hoe was dat? Want dan vanaf dat moment woon je eigenlijk bij hem in.
Ja, eigenlijk voel je, en ik weet niet of dat adrenaline is, maar je voelt je na al die heftigheid, voel je ineens heel erg loom. En dat was in dat huis. En hij zei, ik ga nog even met wat vrienden op stap. Dus toen dacht ik, ja, dan zit ik hier alleen. Wat is er nou gebeurd? Al die emoties. Maar ik werd gelijk in de volgende rollercoaster meegenomen dat hij met die vrienden waarmee hij op stap ging, was dus een van de pooiers die daar waren. Hadden ze een hoertje mee naar huis genomen. En die kwam gewoon gelijk in het nieuwe huis waar jij dan zou gaan wonen.
Ja.
Dus... alles gaat eigenlijk in een rollercoaster.
Ja.
Er komt nog niet één van het één af. Dus ik zat gelijk in een ruzie met hem van wat gebeurt hier en wie is dat? En en dan ben je, stelt hier gerust en dan ga je slapen omdat je moe bent. En de volgende ochtend staat je moeder, die belt, want die was op vakantie. En die zegt, als je niet weggaat, dan trek ik mijn handen van je af. Dacht ik, nou... Oké, okay, nou, dan als je moeder dat zegt, nou, dan is dat ook niks.
Nee,
weg ermee. Dat dacht ik echt. En later heb ik begrepen dat ze dat hebben gezegd onder de hoop van dat ik dan zou luisteren en terug zou gaan.
Ja, omdat het gewoon de laatste mogelijkheid was.
En op het moment dat je moeder dat zegt, dan is het een bevestiging van, zie je wel, iedereen waarschuwt en ik heb het toch wel gedaan, dus daar moet ik het beste ervan maken.
Ja, precies. Je zag ook gewoon geen weg meer terug eigenlijk.
Nee.
En hoe is het leven daar op dat moment?
Eigenlijk heel erg leuk.
Ja.
Daar begint het eigenlijk heel erg mee. En, maar al gauw kom je erachter dat basisdingen er niet zijn. Dat betekent, er was geen geld. En als je geen geld hebt, dan is er geen eten. Er was geen wc-papier.
Nee.
Er was geen wasmiddel om je te wassen. Als Kelly kwam, nam ze een boterham mee met smeerkaas. Die verstopte ik in huis voor echt het moment dat ik echt heel erg honger had. Dus de ruzies tussen Mike en mij, die begonnen wel heel snel te komen. Omdat hij zei, ik zorg voor jou, maar er was niks.
Nee.
En er kwam een bakker altijd oud brood, want hij had nog één hond voor de hond brengen. En die at ik dan. Toen hij daarachter kwam, moest hij daar dus voor betalen. En werd er dus ook geen brood meer gegeven. Dus wat er in huis was, was bier. bier en koffie. En hij zei altijd, bier zijn twee bruine boterhammen. Dus dat ging ik ook drinken.
Ja.
Alleen, als ik één bier of één wijn op heb, dan ben ik al echt zat.
Ja, op een lege maag.
Daar kwamen gewoon echt wel heel veel ruzies. Dan was ik stoerder of durfde ik meer. Zo kan. En dus ik ging er echt wel in. En van daaruit komen de mishandelingen, bedreigingen. Dus het was al heel snel niet wat ik ervan had verwacht.
Nee, want hoe ontstaat dat? Want voel je op dat moment al angst? Want je zegt, je had echt ruzies. Dus ik kan me voorstellen dat je aan het begin er nog een beetje tegen ingaat en dat het misschien op een gegeven moment verdwijnt. Hoe gaat dat?
Nee, nou ja, de bedreiging of de mishandeling, dat gaat geleidelijk. Want ik heb ooit wilde die een taxichauffeur slaan omdat hij ons niet mee wilde nemen. En sloeg hij mij per ongeluk. En dan zei hij, ja, dat was niet de bedoeling. Ik was natuurlijk heel boos dat hij dat deed. Maar hoe hij praatte, dacht ik, ja, iedereen verdient een kans.
Ja.
En nou, op een gegeven moment word je zo elke keer mishandeld dat je een manier vindt om hem tevreden te houden.
Ja.
En dat wordt steeds moeilijker, want je weet niet wanneer dat is. En dus als je dat besef hebt, dan wil je gewoon heel graag weg. Maar ik kon nergens naartoe, dacht ik.
Nee, want hoe zag je dagen er dan uit? Dan zat je gewoon in het huis of kon je dingen doen?
Nee, ik kon gewoon gaan en staan waar ik wilde.
Ja.
En hij was niet veel thuis. Voornamelijk zat hij in een buurthuis 's avonds, maar waar hij overdag was, ik heb geen idee. En als de vrienden kwamen, dan namen ze wat eten mee. En dan was hij ook rustig. En dat was het. Voor de rest was er niks.
Nee, en was jij dan ook zijn enige vriendin?
Ja, dat, tot nu toe denk ik dat wel.
Ja? Oké, okay, ja, ik ken hem niet.
Nee, ja, nee. Ja. Hij had een ex-vrouw waarvan hij die kinderen dan had. En toen die samen waren, hadden ze wel als idee bedacht, we hebben geldproblemen, dan kan zij in de prostitutie werken.
Ja, en dat gebeurt nu eigenlijk ook weer, toch?
Ja, ja.
Want hoe gaat dat?
Nou, als je geen eten meer hebt en je denkt dat niemand je meer kan helpen en alles je eigen schuld is, dan ben je gewoon heel zwak, niet meer sterk, zal ik maar zeggen. En dat besefte ik al heel snel, dat ik dacht, ik moet weggaan. Dat was naar de laatste klap. Ik moet weggaan. En toen vertelde hij dat hij een gevangenisstraf uit moest gaan zitten. En dacht ik, dat is mijn kans. Maar toen zei hij, ja, ik wil wel dat je dan meegaat mij wegbrengen. En ik heb ervoor gezorgd dat iemand in huis is om op te passen op jou. Een vriend. En toen dacht ik, nou, daar gaan mijn kansen. Net voor de baai, zal maar zeggen. Toen zei hij, duwde hij mijn keel dicht en toen liet hij een knopje van de autoradio zien. Toen zei hij, ik weet nu waar je moeder woont. Dus als je niet doet wat ik, als je weggaat, dan weet ik je te vinden. Dus je wordt steeds kwetsbaarder, zou ik zeggen. Dus ik kon ook niet weg. En de laatste setje wat nodig was om te doen wat hij wilde, was het bedreigen dat hij mijn moeder dood zou maken.
Ja.
En dat vond ik het ergste wat er was. Want alles wat er gebeurde om mij heen, voelde alsof ik dat zelf had gedaan. En daarmee had ik denk ik mijn moeder het meest gekwetst. En dan zou het ook nog mijn schuld zijn als haar iets aangedaan zou worden.
Ja, dus dat was het heftigste dreigement ook. Wat hij gebruikte om jou gewoon eigen gevangen te houden.
Ja, nou ja, de laatste druppel, zal maar zeggen. Want je hebt geen kracht meer om er tegen in te komen. Ik had geen kracht meer om met hem te vechten.
Nee.
Ik had geen kracht meer om met hem te vechten om voor mijn moeder op te komen. Dat kon ik ook niet meer.
Nee. En dan vertrekt hij naar de gevangenis. Waarvoor moest hij naar de gevangenis?
Nou ja, volgens mij mishandeling en openstaande boetes.
Oké. Okay. En dan hoe lang gaat hij?
Nou, geen idee.
Oh ja, een tijdje.
een tijdje, ja. En dat was het lastig ook, want ik wist niet wanneer hij terugkwam. En ineens was hij ook weer terug.
Ja, maar in die periode zeg je, gaat het eigenlijk de andere kant op, omdat er dan iemand in het huis op jou kon passen.
Mm.
Hoe is die tijd?
Nou, het was een hele aardige jongen. En ik durfde niet, hij ging elke avond op stap. En dan kwam hij vertellen hoe zijn stapavond was geweest. Maar ik durfde niet stiekem naar mijn moeder toe te gaan of zo, of weg te gaan. Ik geloofde gewoon echt wat die dreigementen waren. Maar ondertussen bleek dus mijn moeder de Raad van Kinderbescherming in te hebben geschakeld. En nou, die komen dan op huisbezoek.
Ja.
En het grappige is dat ik via hem vanuit de gevangenis hoorde dat er een huisbezoek kwam. Van een mevrouw. Dus we zijn het huis op gaan knappen. Want ja, er zat geen vloerbedekking op de, nee. op de vloeren. En toen is zij geweest. Het hele huis zat onder de vlooien. En ik zag helemaal dat haar benen, dat ze begon te kralen en zo.
En, oh, wat vreselijk.
Ja.
Ja.
Maar wij waren best wel trots dat we het huis zo mooi op hadden geknapt. We hadden een kleed gekregen van de buurman, maar die moesten we uitzuigen. Maar we hadden geen stofzuiger, ja. Dus die vlooien kwamen uit.
Oh, jezus, ja.
Maar die vrouw zei toen ze wegging dat het contact bij mijn moeder zou liggen. Dus alles wat er vanuit de raad besproken werd, zou naar mijn moeder gaan. Dus als ik iets wilde weten, moest ik naar mijn moeder toe gaan.
Oké. Okay.
En dat gaf mij hoop.
Ja, dat dat dus een optie was.
Nou, in ieder geval dat ze ermee bezig waren om mij weg daar te krijgen. Dus kon ik het nog wel langer volhouden.
Ja, ja. Maar is het nou zo ook dat op een gegeven moment jij ook in de prostitutie bent beland?
Ja.
En hoe gaat dat? Hoe rol je daar dan in?
Nou,
redelijk jong nog.
De Raad van Kinderbescherming. Oh ja, toen kwam hij terug uit de gevangenis. Ineens stond hij daar voor de deur. En hij was de lieve Mike die ik had leren kennen. En hoe snel je dus omschakelt van, hey, om weer bij die lieve Mike te zijn, dat gaat echt heel snel. Dus ik dacht, oh ja, nou, misschien valt het wel mee. Dus heel die Raad van Kinderbescherming was ik weer vergeten. En nou, hij zei op een gegeven moment dat ik een avondje uitverdiende met Ron en Barbara. En Ron was de boyer, love boy, mensenhandel, het heb tegenwoordig een heleboel namen, van Barbara. En Barbara was de ex van Mike.
Oké. Okay.
En toen zei hij, maar ik ga niet mee, want ik kan niet, want ik moet nog wat dingen regelen. En toen zei Kelly tegen mij, je moet niet meegaan. Ik mag niet vertellen wat er is, maar je moet niet meegaan. Dus toen was ik in de war en toen zei Mike, zij is jaloers, want zij wil gewoon mee. Zij is jaloers, dus trek je er niks van aan. Dus Kelly en ik zijn met ruzie uit elkaar gegaan.
Oh nee.
Ja, en omdat ik toen weer Mike geloofde.
Ja.
Dus we zijn, nou ja, in de auto bij Ron gestapt. We zijn weggereden. En we zijn naar we kwamen in een straat. Ik liep daar. En ik was onder de indruk van de raam.
Een gezellige avond.
Ja, ja. Nou ja, het zag er heel gezellig uit.
Ja.
Maar de mannen die daar liepen gaven me zo'n onveilig gevoel. En het is waar dat ik me daar voelde, dat ik me ineens besefte waar ik was. En nou, toen gingen we de kamer, het pand in, de kamer waar we zouden gaan werken. En het gekke was dat ik daar heel graag naartoe wilde, omdat ik dacht dat ik daar veilig zou zijn. En ik was nog nooit in een hoerenbuurt geweest. Ik wist niet eens hoe dat eruit zag.
Nee, want hoe oud was je toen?
15.
15, ja. Zo jong, hè?
Ja.
Ja.
Dus ja, als je je dan zo onveilig voelt, dan ben je blij dat je naar binnen kan.
Ja, dat snap ik. En op dat moment?
Op dat moment vertelde dus Barbara wat de bedoeling was. Nou, daar zou ik niet aan meewerken.
Nee.
Wat
was je reactie?
Ik krijg nou weer kippenvel. Nou, ik ga dat niet doen.
Nee.
Wat is dit? Weet je, wat jullie dat willen doen is prima. Maar dat ga ik niet doen. Dus er waren twee stoelen op het podium. En achter had ik een kamer. En toen zei Barbara, ik zou het wel doen. Ik help je wel. Ik zorg wel voor jou. Ja, op een gegeven moment gaan ze onderhandelen. En ik zat daar echt brakend mensen weg te jagen, ook voor haar. En zij zei, ja, stop maar. Ga maar daar in het hoekje zitten. Je jaagt ook de mensen weg voor mij. En het raam moet betaald worden. En ik was echt van overtuigd. Als Mike komt en ik zou zeggen, nou, dat ga ik niet doen, dat goed zou komen.
Ja.
Weet je, ik was altijd zijn wereldwijf. Dan ga je dit niet van mij verwachten. Maar ze kwamen mij ophalen. Barbara had geld verdiend. En had gezegd dat we dat samen hadden gedaan. Dat het niet zo druk was geweest. En toen kwam hij me ophalen. En toen zei ik, toen zei hij, nou ja, morgen weer een dag. Omdat we niet zoveel geld hadden verdiend. Maar ik ga dat morgen niet doen. En toen zei hij niks meer. En toen dacht ik dat hij aan het nadenken was. En toen kwamen we thuis. Toen heeft hij me in mijn rug getrapt. Gelijk in de kelder gegooid. En ook geen drinken meer gegeven. En drinken was er voor mij om mijn maag te stillen en nog het idee te hebben dat ik iets had. Ja, en dan dreigde hij ook mijn moeder dood te maken. Kelly was ik kwijt, dacht ik. Ik hoorde dat ze binnenkwam en dat ze vroeg van waar ik was. En dat Mike zei van, we hebben ruzie gehad, ik weet niet waar ze is, is weggelopen. Dus ik was gewoon alles kwijt.
Ja.
En nou, als je dan ook geen drinken meer hebt en je moeder wordt zo bedreigd. Het is gewoon een puinhoop.
Nee, ja, en je voelt je gewoon volledig onveilig. Ja, nou ja, vreselijk, ja.
Je hebt nog één optie en dat is je nog je moeder beschermen. Je kan nog iets goeds doen, terwijl iedereen je heeft gewaarschuwd.
Ja, ja.
Dus ja.
En dan de dag erna geef je er dus wel aan toe.
Nou, iets langer als een dag dat ik echt niet meer kon van het drinken.
Ja, ja, want weet je hoe lang dat ongeveer? Hoe lang?
Nou, ik denk, zou het misschien 2 dagen zijn geweest. Ja. Maar het is niet gelijk de volgende dag geweest. Ik heb gewoon echt gevochten zolang ik het kon. Stukjes brood dat ik had verstopt in de kelder heb ik nog gegeten. Maar je hebt gewoon geen drinken.
Ja.
En drinken is echt iets anders dan een stukje brood of iets.
Ja. Sliep je altijd in de kelder? Werd je altijd in de kelder?
Niet altijd, maar wel als hij boos
was. Als hij boos was, moest je naar de kelder. Ja.
En misschien heet het helemaal geen kelder. Ik noem dat zo. Dus gewoon in een huis een deur en met een trapje naar beneden. Ja, het is voor mij een kelder. Ja. Een voorraadkast, ik weet niet
wat het is. Was het klein of groot?
Ja, nee, het was niet groot. Nee. Het was misschien zo groot als een 2-persoonsbed.
Oh ja, oké. Okay. Ja, dus 2 dagen daar zonder water.
Ja. Geen wc, niks. Ja, die zat schuin boven, maar ik mocht er niet uit. Alles zat op slot.
Oh. En dan op een gegeven moment komt hij je halen?
Ja, op een gegeven moment ga je de deur kloppen op de deur.
Oké.
Dat je het opgeeft. Ja.
Was dat van, dus je gaat nu voor hem werken?
Nee, ik ging doen wat hij wilde. Dat waren de letterlijke woorden, ja.
Ja. En hoe is dat voor je, die periode?
Nou, wat je er nog van weet, is dat het een rollercoaster is van dat je een product voelt waarin onderhandeld wordt.
Ja.
Dat je op je kwetsbaarst in je ondergoed achter een raam staat waar iedereen je zo kan zien.
Minderjarig.
Ja, dat denk je nu.
Ja.
Toen niet.
Was je daar toen bewust van?
Nee, ik kon de wereld aan. Ik was 15. Ja. Ik was geen...
Nee, je voelde je niet kind.
Nee.
Nee, dat snap ik ook, ja.
Nee. En je was maar 20 euro waard, dus je was niks waard.
Nee.
En voor hem al helemaal niet. En wie komt mij nou nog halen? Alles had ik zelf verpest.
Ja.
Dat is wat ik er nog van weet.
Hoe was het leven daar? Hoe voelde je je? Hoe was die periode voor je ook emotioneel en hoe...
Nee, dat schakel je uit.
Ja.
Maar je weet, wat ik wel weet is het moment dat iemand aankomt lopen en gaat onderhandelen met je. Dus nou... En daarna weet je gewoon, ik niet meer.
Nee.
En dan...
kan je dat gewoon... Is dat volledig uitgezet dan?
Nou, ik weet niet of het is... Ze zeggen heel vaak, je moet de knoppen omdraaien. Maar ik denk dat je onbewuste jou nu daar gewoon in beschermt. En daar krijg je PTSS van.
Ja.
En dan krijg je triggers. En triggers heb ik nu natuurlijk nog steeds. Dus... maar het wat ik me gewoon kan herinneren zonder dat ik daar gevoel bij krijg... Of zo'n sterk gevoel als een trauma, is het moment... Oh, er komt er weer één.
Ja.
Weet je, het is nog niet voorbij. Oh, het is nog niet klaar. Ja.
Had je op dat moment, speelde je al met gedachten om ook... Ja, het is altijd gek om te zeggen, kort door de bocht, het ontsnappen. Want zo wil ik het niet noemen, omdat je kan natuurlijk wat je zelf al zegt, je kon lopen en naar buiten. Het is niet dat je dat je vast zit, maar natuurlijk in je gedachten. En...
Dat heb ik geprobeerd.
Ja.
Want er is een avond geweest dat ik zo misselijk was, omdat ik ook nog niet gegeten had en die spanning zo hoog was. En toen zei Ron, ga maar naar de patatkraam hier zo wat eten.
En Ron was de?
De pooier van de ex van Mike.
Ja.
En die bracht ons steeds. En dus ik ben die patatkraam ingekomen, stond een oude man achter de vitrine. En Ron zei, ik moet weer terug, want het is onrustig in de straat. Hij had meer vrouwen daar werken.
Ja.
En toen zei die man tegen mij, zei niks, kom maar met me mee. En ik ben met hem meegaan naar een pleintje erachter. Er stond een telefooncel. Nou, dat is heel lang geleden, een telefooncel. En die gaf me geld en die zei, bel. En bel iemand om je te komen halen. Maar je bent verlamd, hè, wat gebeurt er?
Ja.
En dus het enige wat ik kon bedenken was... in die kelder had ik geld verstopt in mijn schoen. En een telefoonnummer van een van die vrienden die zei... bel me als je iets nodig hebt. Dus die heb ik gebeld. En toen had ik... ik weet alleen dat ik heb gezegd, ik kan het niet. En dat hij zei, ik kom je halen. En toen was er onder al.
Oh, Jezus, ja.
Ja, en ik heb dat moment... Ik heb natuurlijk een boek geschreven.
Ja.
En ik heb gekozen... Ik heb 7 jaar over dat boek gedaan om te schrijven. En ik heb gekozen om het daarbij te laten in het boek. Omdat dat het moment voor mij was dat er niks, dat er was niks meer.
Nee, dus het was niet gelukt?
Nee, er was geen hoop meer. Er was niks meer.
Nee.
Je was gewoon niks meer, zo voelde het.
Nee.
Moe, uitgedoofd.
Ja.
Op.
En op een gegeven moment, gelukkig, grijpt dan dus kinderbescherming in?
Ja.
Hoe gaat dat?
Nou, ik werd, er kwam een inval in Mike's huis. Ik werd meegenomen. Er zou een nieuwe plek zijn, was het oude plek, het internaat. En later bleek dus dat ze daarvoor hebben gekozen om mij zo snel mogelijk ergens dus weer daar weg te halen. En gokte dat hij, die Mike, niet zou denken, oh, die is weer terug daarheen gegaan. En ik weet dat er in de politieauto werd er gezegd dat de kinderrechter had verteld dat ik dat ze mij in veiligheid gingen brengen, maar dat ik nooit, nooit meer contact met iemand van hun mocht hebben.
Oké.
Okay. Kelly niet, Mike niet, niemand niet.
Nee.
En ik dacht alleen maar, breng maar hier maar weg, weet je wel. Ik wil ook met niemand geen contact meer. Het was een heel egoïstisch gevoel. Ik kwam er boven van, nou ja, nu, dit is mijn kans.
Ja.
Ja.
En de periode die daarna volgt, hoe is dat? Zoeken zij nog contact met jou?
Zij...
Mike en Kelly en de hele groep?
Nee. Ik heb helemaal niks... Niks gehoord. En toen het voor mijn gevoel wat rustiger was en ik een keer weer op weekendverlof mocht, ben ik Kelly tegengekomen in de HEMA. En ik was onwijs blij... dat ik haar weer zag. En zij was ook weg. Zij vertelde dat ze verhuisd was in een ander dorp daar gelijk nadat ik weg was gegaan. Dat het nu ook goed ging met haar moeder, tussen haar en haar moeder. Maar dat Mike nog meer meisjes naar mij had. En dat ze met haar moeder samen, of met haar ouders, de vader ook, die meisjes heb bevrijd en ergens onder heb gebracht. Dus dat was wel een besef van... dat ik eigenlijk helemaal niks was voor hem.
Nee, ja. Want inderdaad, aan het begin vroeg ik ook al, was jij zijn enige vriendin?
Ja.
En toen zei je inderdaad van, ja, ik had het gevoel van wel, maar ja. Dan kom je er dus ook achter dat hij meerdere meisjes heeft.
Ja, nou ja, na mij waren er meerdere meisjes, ja. Ja. En dat ging schijnbaar heel snel. Misschien heeft hij het geproefd zo van, nou...
Dit werkt of zo?
Ja, ja. En heel snel. Ja. Ja.
Wat voor persoon was hij?
Ja, dat is een moeilijke vraag. Heel gewelddadig. Dat was hij, maar er was ook wel een hele lieve kant.
Ja.
Maar als je ouder wordt, denk je, verwar je die lieve kant niet met de kant van ik word gezien.
Ja. En hoe is de periode hierna? Leef je dan veel nog in angst of met bepaalde schaamte? Of hoe verloopt dat?
Nou, je hebt heel veel trauma's, vooral 's nachts. En dat vond ik wel heel lastig. En dan is het op een gegeven moment een groepsleider op het internaat die zegt, ja, je moet erover praten. Dat was mijn mentor trouwens. Misschien helpt dat. En ik denk, ja, wat ga je nou vertellen? Je weet het zelf allemaal niet eens wat er gebeurt, maar goed. En ik heb op een gegeven moment besloten om het wel te vertellen wat er aan de hand was. En daar vanuit is er een situatie ontstaan waarin ik dus weer seksueel misbruikt ben door die groepsleider.
In het internaat?
Ja.
Want hoe komt hij in godsnaam, hoe die dat durft vind ik sowieso bizar. Maar hoe ontstaat dat? Omdat jij stelt je kwetsbaar op door dat te vertellen?
Ja.
En hij ziet dat als een mogelijkheid of hoe?
Ik denk om zijn eigen gevoelens te bevredigen op dat moment.
Ja. Dat... Bizar, terwijl hij is daar om jou te ondersteunen.
Nou ja, dat is ook wel wat er nu natuurlijk gebeurt met heel die ophef over die machtmisbruik.
Ja.
Dat is heel moeilijk uit te leggen wat dat met je doet. En misschien is dat wel ook omdat het zo onbekend is. Maar als jij je vertrouwen bij iemand neerlegt als je mentor, dan verwacht je dat toch niet?
Nee.
En... Maar je denkt ook van, hey, je wordt weer gezien. Dus het is gewoon heel verwarrend.
Ja. Hoe was jouw reactie ook inderdaad toen natuurlijk afgelopen weken alle ophef rondom The Voice was over, nou ja, een vergelijkbare situatie inderdaad, coach, pupil, misbruik.
Ja. Ja. Nou, wat ik vooral vond, ik heb de shows van Johnny zitten kijken.
Ja.
Omdat ik het op rechts vond, maar dat is dan wat ik vind. Maar ik droomde elke avond dat ik aan een grote tafel zat met te vergaderen en elke keer iemand anders van de deelnemers naast me ging zitten en onder tafel dan aan me ging zitten. Ja.
Ja.
En dan toen het klaar was, kreeg ik van iedereen een bosje bloemen. Dus dat zegt iets over mijn gevoel, hoe ik me voelde op dat moment als een gebruiksvoorwerp of wat dan ook.
Ja.
Dus dat zijn de gevoelens die bij mij op dat moment naar boven komen. Maar er is gewoon nog heel veel onbegrip. En ik denk, ik voelde me heel onmachtig omdat iedereen een eigen mening erover heeft. Terwijl we eigenlijk de verbinding met elkaar moeten zoeken. En als iemand anders denkt, dus een John de Mol die dus zijn verklaring gaf, daar viel iedereen over. In plaats dat we dan zeggen, goh, weet je, kunnen we eens in gesprek gaan hoe wij dat dan voelen, ja, als je dat soort dingen zegt.
En ja.
Geeft die man het voordeel van de twijfel, dat hij het misschien oprecht zo ook goed bedoeld heeft. Maar laten we dan in een dialoog gaan om het ja, met elkaar te vertellen. En dat was, dat vond ik wel heel centraal staan die week. Dat er eigenlijk voorbij de slachtoffers werden gegaan. Want wij hebben ook een mening. Wij kunnen ook wel dingen vertellen. En we hebben iedereen heeft ook een mening over ons. En ik denk, als we in dialoog gaan met elkaar.
Ja, dan kan je de verbinding opzoeken en dan kan er wat aan worden gedaan.
Ja.
Want het is natuurlijk wel een vergelijkbare situatie, hoe jij in het internaat zit. En een coach / mentor verwacht dat die er voor je is en die een vertrouwen neemt en die jou gewoon misbruikt. Dat is gewoon.
Ik was nog maar 16 toen.
16 jaar.
Ja. En dat is wat makkelijker te uitleggen. Hij was 1 of 32 en ik was 16, dus ik was minderjarig. Maar ik vertrouwde hem. Weet je, als ik 18 was geweest, had ik hem ook vertrouwd.
Ja.
En die machtpositie. Nu worden er ideeën opgeroepen van we moeten externe vertrouwenspersonen hebben. En ik zeg dan nee. Een vertrouwenspersoon heeft ook een machtpositie.
Ja, ja, je moet gewoon zorgen dat de juiste mensen op de juiste plek zitten.
Ja, en in dialoog dus met elkaar gaan. Hè, van hoe controleren we elkaar? En ik heb ooit een interview gegeven over deze misbruik. En deze journalist heeft dus ook de directeur gesproken van het internaat. Een groepsleider die het balletje aan het rollen had gedaan. Dus ik had hun kant van het verhaal ook een keer gehoord.
Ja.
En ze hadden heel de tijd al het vermoeden en de signalen. Maar ze konden het niet bewijzen.
Nee,
totdat ik begon te praten.
Ja, precies. Want dat lijkt me ook moeilijk. Want ik kan me ook voorstellen dat het heel moeilijk is om daarover te praten. Want je vertrouwen is dan zo geschaad.
Ja.
Als zelfs de persoon die je in vertrouwen moet nemen jou misbruikt.
Ja.
Weet je, wie geloof je dan nog?
Nou ja, precies. En dat was ook waarin ik een herkenning zag bij John de Mol. Van het hele systeem om mij heen had vermoeden en zocht bewijzen. Maar doordat ik niet praatte, kon er niks gedaan worden.
Ja.
Dus ik snapte wat hij zei. Maar nou zei je net nog iets.
Nou ja, gewoon dat je hele vertrouwen is gewoon weg. Dus weet je, naar wie durf je te stappen als zelfs de persoon die jij moet vertrouwen, die jouw coach is?
Ja, precies. En dat wilde ik nog uitleggen. Op het moment dat hij bij de directeur kwam, zei hij, ik ontken het niet, ze heeft al zoveel meegemaakt. En dat waren de ergste woorden die ik had gehoord. Want toen dacht ik, stel dat hij het had ontkend, wie had mij dan geloofd?
Ja, ja.
Wie had mij geloofd? Ik was een kind van 16. Ja, die is misschien afgewezen. En die krijgt nou niet de zin of zo, weet je. Dat soort verwijten of stigma, dat is er gewoon.
Ja.
En later hoorde ik dat het nog 5 meisjes waren.
Jezus, Mina.
Ja.
Hoe kan... Ja, ik kan daar zo kwaad om worden. Ja. Ik vind dat zo belachelijk. Wel ontzettend sterk dat je aan de bel hebt getrokken. Dat je dat hebt tegengehouden. Was dat moeilijk?
En het was moeilijk, omdat groepsleiders of een groepsgenoot zei tegen mij, joh, je moet echt nou eens over praten. Dat kan niet wat er gebeurt. Dus ik had toch andere groepsleider in vertrouwen genomen. Toen zei ik, heb je zwijgplicht? Ja, dat heb ik. En toen vertelde ik alles. En toen zei hij, ja, maar hier heb ik geen zwijgplicht over. En toen ging het naar de directeur. Hij werd ontslagen, dus het voelde weer alsof het mijn schuld was. En, maar het voelde ook alsof ik geen keus heb gehad om een verhaal te vertellen. Ik voelde alsof ik verleid was om mijn verhaal te vertellen.
Ja, dus dat je niet eerst zelf had mogen nadenken over de stappen die je zou willen ondernemen.
Ja, want hij zei dat hij zwijgplicht had. Ja. En nu is iemand zijn baan kwijtgeraakt door mij.
Ja, ja.
En
ja.
Had ik misschien wel niet geloofd geworden. En ik moest weg daar zo. En alle aandacht ging naar hem toe. Ik heb me heel alleen gevoeld toen.
Dat snap ik.
Ja.
Oh jee. En hoe is de periode hierna? Hoe gaat het leven verder?
Ja, ze zeggen wel eens, heb je nog vertrouwen in mannen? Daar heb ik er toen over nagedacht. Dacht ik, ja, ik ben niet het vertrouwen in mannen verloren. Ik was het vertrouwen in mezelf verloren.
Ja.
En daar liep je steeds tegenaan. Dus ik ben op een gegeven moment ervoor gaan zorgen dat ik op een dag heel veel dingen aan het doen was, dat ik maar niks hoefde te voelen. En dan zeg je lichaam stop en dan word je opgenomen in het ziekenhuis. En dan gaan allerlei artsen alles onderzoeken en die zeggen nee, het is allemaal lichamelijk goed. En er was één arts in die zei, het zit in het hoofd. En dat hoort ook bij het lichaam. Dus toen ben ik in therapie gegaan. Dacht ik, ik wilde eigenlijk niet. Toen zei die arts, één keer. Ik ga één keer, laat mij iemand zoeken die bij je paste. Nou, dat was echt een fantastisch. Hij is niet zijn beroep meer gaan uitoefenen. Hij is pastoor geworden.
Oké.
Ben ik sinds pas achter, ja. Maar dat heeft me heel erg geholpen. En ik ben in een ander deel van het land een nieuw leven op gaan bouwen. En uiteindelijk in 2000, toen steeds meer over deze problematiek naar buiten kwam, dacht ik, ik ga mijn verhaal delen. Als ik één meisje kan helpen, is dat mooi. Maar dat deed ik 7 jaar over, want ik voelde weer hartkloppingen, ik voelde weer vlinders. Als je dat gaat schrijven.
Trauma's, ja.
Ja. En toen was het klaar. En dan denk je, ja, wat ga ik nou dit verhaal delen of niet? Ik had heel veel uitgevers die dit wilden hebben. En toen zei Edwin Evers een keer in zijn programma van, ik snap al die meiden niet die zich zomaar achter de ramen laten plaatsen. En toen dacht ik, nou moet ik de knoop doorhakken.
Ja.
Dat gebeurt niet zomaar.
Nee, er zit zoveel achter.
Ja.
Ja. Los van als je vrijwillig achter de ramen wil staan, dan is dat natuurlijk helemaal je eigen keuze.
Precies,
dan moet je vooral doen.
Ja.
Maar vooral het stukje onvrijwillig. En in dit geval ook minderjarig is gewoon. En de situatie is gewoon extreem kwalijk.
Ja.
Wat zou je tegen je jongen zelf willen zeggen als je haar kon toespreken? Of wat had je?
Het is niet jouw schuld. Dat.
Ja.
Ja.
Want continu had je dat schuldgevoel.
Ja, in alles. Ook toen ik het dossier in de rechtbank teruglas. Hoe gewoon letterlijk de woorden stonden die zowel mijn moeder of mijn vader hadden gezegd. En dacht ik, ik was een kind. Je bent een kind.
Ja.
En je ouders horen jou gewoon te beschermen. En als dat niet lukt, dat kan. Maar dus niet je handen ervan aftrekken.
Nee. Wat zijn de valkuilen voor vrouwen en meisjes om in de band te raken van het loverboy?
Communicatie,
ja.
Ja. Op het moment dat je geen contact meer hebt met je omgeving, dan is het foutenboel.
Ja, want had jij op dat moment ook al echt al door? Of kon je de situatie nog pas achteraf helikopterview echt goed plaatsen?
Nee, ik vertrouwde gewoon ook heel erg op mezelf. Dat ik het wel, ik kon de wereld wel aan. En op het moment dat je dat heel snel door hebt, dat er mishandelingen en dat soort dingen zijn, dan is die verbinding met je omgeving al weg.
Ja. Wat kan je het beste doen als je misschien of zelf of in je omgeving iemand ziet die een beetje wegdwaalt eigenlijk in de handen van de loverboy?
Ja, in contact blijven.
Ja.
En vooral niet het vingertje opwijzen of zeggen hoe het anders moet. Want dat weet je niet, dat je niet in die situatie gezeten.
Nee.
En vaak zijn ze helemaal gebrainwashed en zitten ze echt wel in het brein van de uitbuiter of hoe we ze ook willen noemen. Dus als je daarin ook met gestrekte benen gaat, is niet oké.
Nee.
Maar in contact blijven is gewoon het beste wat er is.
Ja. Is het moeilijk om er nog over te praten?
Soms.
Ja. Nee, omdat soms zie ik ook inderdaad, voel ik een beetje je emoties als we het erover hebben. Dan zie ik dat het je raakt.
Nee, eigenlijk doe ik het al heel lang niet meer. Ik zit nu in een andere fase dat ik ervaringsdeskundige opleid, maar ook jonge meisjescoach die hetzelfde mee hebben gemaakt. En dan is het toch anders als je je eigen ervaringen deelt. meestal vragen ze het, hoe ben jij omgegaan met bepaalde dingen? Dus ik ben niet heel erg met mijn eigen verhaal bezig. Maar als er dingen gebeuren zoals nu in de media, dan doet dat ook natuurlijk wel.
Ja, dat snap ik.
En 2 keer per jaar ben ik gewoon echt een periode helemaal offline. Doe ik alleen maar niks.
Ja, nou ja, heel
echt
goed.
Niks. Ja, en dan laat ik de batterij weer op. Want je bent gewoon wel continu terug naar je, in je gevoel die je nu bent. Hoe het toen was met de ander die je aan het coachen bent. Dus Ja. Gelukkig voel ik het nog wel, laat ik het zo zeggen.
Ja, nou ja, dat snap ik heel goed. Het is natuurlijk een breder thema. We hebben het over grensoverschrijdend gedrag, over loverboys, we hebben het over misbruik. Allemaal thema's die helaas nog steeds veel voorkomen. Mm-hmm. Wat voor boodschap zou je eigenlijk vanuit jouw verhaal willen meegeven aan de luisteraars?
Veroordeel niet zo gauw. De daders, de slachtoffers, hun. Verplaats je hun. Kan bijna niet, omdat je het zelf natuurlijk niet mee hebt gemaakt. Maar ga het gesprek eens met ze aan.
Ja.
En we hebben heel vaak dat we willen zeggen, de slachtoffers zijn licht verstandelijk beperkt, of VMBO-leerlingen, gebroken gezin wat ik heb. Maar dan praten we bijna het goed wat ons is overkomen. Maar het zijn de daders die fout zijn.
Ja, maar je zegt ook veroordeel de daders niet.
Dat ligt een beetje anders. Ik vind het seksuele uitbuiting, mag je die daders wel veroordelen.
Ja, ik wilde net zeggen, ik zou ze vooral niet.
Ja. Maar in de machtpositie, zal maar zeggen, is het niet oké, hè, als iemand over de grens heen gaat. Maar ga eens in gesprek waarom iemand het niet beseft dat je over iemands grens heen gaat. Dat is eigenlijk wat ik bedoel. Luister ook eens naar de kant van de daders, die zich misschien zelf helemaal geen dader zien. En die stickers er gewoon niet opplakken.
Ja.
Zowel de daders of op de slachtoffers. Dus wij zijn allemaal mensen. En het is niet om wat we voor scholing hebben gedaan dat we het mee hebben gemaakt. Het is ons aangedaan.
Ja. Het vertrouwen in mannen. Is dat terug kunnen komen?
Nou ja, mijn partner zit hier dan. Maar,
ik wilde net zeggen.
Ja, maar ik heb gezegd, ik doe het nog 1 keer. En daarna nooit meer.
Mm-hmm.
Dus als hem wat zou overkomen, dan ik hoef het niet. Maar ik hoef ook niet meer een relatie met iemand aan te gaan.
Nee, dus je hebt het niet meer nodig om...
Nee, ik heb een relatie en ik ben al heel lang met hem. We hebben 2 kinderen. Dus ik hoef niet meer de relatie met een man aan te gaan of ik die nog ga vertrouwen.
Ja. Heb je aangiftes gedaan?
Nou, bij Mike niet.
Oké. Okay.
Dat durfde ik ook niet. Bij die groepsleider dacht ik, ja, ga ik ook nog aangifte doen terwijl hij zijn baan kwijt is. Maar omdat ik minderjarig ben, is dat wel aan mijn moeder gevraagd. Maar mijn moeder hebben ze opgenomen in de psychiatrie. En die kon dat helemaal... die kon daar niks mee, zal maar zeggen.
Nee.
Later is er vanuit die misbruik is er een commissie Samson opgericht vanuit de overheid. Dat echt wel veel misstanden in de jeugdzorg zijn geweest. Daar heb ik meegewerkt aan documentaires en hebben ze sorry gezegd. Aangifte nee, heb ik niet gedaan. Ik weet ook niet of dat juist is als je dat zou doen, want er wordt heel makkelijk over aangifte gedacht. Dan had ik hem nog gezien in de proces daarna en dat wilde ik echt niet.
Nee.
En zelfs toen ik hoorde dat hij andere meisjes had, vond ik echt heel erg. Maar ik was blij dat ik niet een van die meisjes was.
Heb je hem ooit nog gezien?
Ja, 1 keer. En stond ik in de patatkraam te kijken of ik een kaas of een frikandel zou nemen. En toen hoorde ik zijn stem. En toen dacht ik, ik moet weg. En ik heb een keer in een apotheek gestaan, toen hoorde ik de stem van die Barbara. En toen dacht ik, nou, ik kan nooit in deze stad een nieuw leven, kan nooit de streep eronder zetten.
Nee.
Ik kom ze altijd tegen. Dus dat was fijn dat ik ergens anders een nieuw leven op heb kunnen bouwen, waar niemand me kent.
Is er nog iets wat je zou willen zeggen?
Het is niet jouw schuld. En blijf in verbinding met elkaar, praat met elkaar. En zit je in de problemen, zoek hulp.
Ja, want dat is er.
Ja.
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 Ik wil je heel erg bedanken voor je mooie open verhaal.
Ja, jij ook. Dankjewel.
Dit was hem dan, de podcast Held en Eigen Verhaal. Laat me weten wat je van de aflevering vond. En vergeet vooral niet te volgen, zodat je als eerste op de hoogte bent als er een nieuwe aflevering online komt. Bedankt voor het luisteren. Tot volgende week.